Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt, waar wij u verder voorlezen uit de 13e pastorale constitutie over de kerk in de wereld van deze tijd, uit het Tweede Vaticaanse Ecumenisch Concilie, Gaudium et Spes, geschreven door de heilige paus Paulus VI en gepubliceerd op 7 december 1965. Wij waren ondertussen aangekomen bij het vierde hoofdstuk. Het politieke bestel der gemeenschap. Het hedendaagse openbare leven. Ook in heel hun politieke bestel kan men bij de volkeren in onze dagen diepgaande veranderingen vaststellen ten gevolge van hun culturele, economische en sociale ontwikkeling. Deze structuurveranderingen oefenen een grote invloed uit op heel het leven van de politieke gemeenschap, vooral wat betreft aller rechten en plichten bij de uitoefening van hun burgerlijke vrijheid en bij de bevordering van het algemeen welzijn. En voor wat betreft de ordening der verhoudingen van de burgers onderling en ten aanzien van het openbaar gezag. Uit het levendigere bewustzijn van de menselijke waardigheid ontstaat in diverse gebieden ter wereld een machtig verlangen om een staatsrechtelijke ordening tot stand te brengen, waardoor de rechten van de persoon in het openbare leven beter beschermd worden, zoals bijvoorbeeld het recht om vrij te vergaderen en zich te organiseren, het recht om eigen mening te uiten en privé en openlijk een godsdienst te beleiden. Ter bescherming van de rechten van de persoon is immers een noodzakelijke voorwaarde dat de burgers, hetzij privé, hetzij in groepsverband, aan het leven en het bestuur van de staat actief kunnen deelnemen. Tezamen met de culturele, economische en sociale vooruitgang wordt bij velen het verlangen versterkt om een groter aandeel te krijgen in de organisatie van het staatkundig leven. In het bewustzijn van velen komt steeds meer de ijver voor het behoud van de rechten van minderheidsgroeperingen in een of andere natie, met behoud van hun verplichtingen jegens de politieke gemeenschap. Bovendien groeit met de dag het respect voor de mensen die een andere mening of een andere godsdienst voorstaan. Tevens komt er steeds meer samenwerking om alle burgers en niet alleen enkele bevoorrechten metterdaad van persoonlijke rechten te laten genieten. Afkeuring verdienen echter al die politieke vormgevingen, in bepaalde streken gepraktiseerd, die de burgerlijke of de godsdienstige vrijheid belemmeren, de slachtoffers van begeerten en politieke misdrijven vermenigvuldigen en de uitvoering van het gezag in plaats van op het algemeen welzijn op het voordeel van een of andere partij of hun leiders richten. Om een werkelijk menselijk politiek leven te organiseren is niets beter dan de bevordering van een fijne zin voor rechtvaardigheid, welwillendheid en dienstbaarheid aan het algemeen welzijn, alsmede de versteviging van hun fundamentele opvattingen omtrent de ware aard van een staatsbestel en omtrent het doel, de juiste uitoefening en de grenzen van het openbaar gezag. Natuur en doel van het politieke bestel. De mensen, de gezinnen en de diverse groeperingen die de burgerlijke maatschappij uitmaken, zijn zich bewust van hun eigen ontoereikendheid om het leven volledig menselijk in te richten. En zij zien de noodzaak van een groter gemeenschap, waarin allen, bij hun zorg om het algemeen welzijn steeds weer te verbeteren, dagelijks hun eigen kracht bijdragen. Daarom roepen zij in verschillende vormgevingen een politiek bestel in het leven. Dit bestel bestaat dus omwille van het algemeen welzijn, waaraan het zijn volledige rechtvaardiging en zijn betekenis ontleent, en waarop het zijn oorspronkelijk en eigen recht baseert. Het algemeen welzijn nu omvat het totaal van die sociale levensvoorwaarden, waardoor de mensen, de gezinnen en de verenigingen vollediger en gemakkelijker hun volmaaktheid kunnen bereiken. Nu zijn de mensen die in een staatsbestel samenleven talrijk en verschillend, en zij kunnen gewettigd tot verschillende opvattingen geneigd zijn. Opdat dus de staatsinrichting niet uit elkaar zou vallen, doordat een ieder zijn eigen gang gaat, is een gezag vereist dat de krachten van alle burgers op het algemeen welzijn richt, evenwel niet mechanisch of despotisch, maar vooral als een morele kracht, die steunt op vrijheid en op het bewustzijn van de plicht en de last die het op zich genomen heeft. Het is dus duidelijk dat het staatsbestel en het openbaar gezag zijn bestaansgrond vinden in de aard zelf van het mens zijn en op deze wijze tot de door God vastgestelde orde behoren, hoewel toch de nadere bepaling van de bestuursvorm en het aanwijzen van de bestuurders aan de vrije wil van de burgers wordt overgelaten. Hieruit volgt eveneens dat de uitoefening van het openbaar gezag, hetzij in de maatschappij als zodanig, hetzij door instellingen die de staat vertegenwoordigen, steeds moet gebeuren binnen de grenzen van de morele orde, in zorg voor het algemeen welzijn, dat als een dynamische werkelijkheid moet gezien worden. Volgens de wettelijk vastgestelde of vast te stellen rechtsorde dus. Dan zijn de burgers in geweten verplicht gehoorzaamheid te betonen. Daaruit blijkt dan evenwel de verantwoordelijkheid, waardigheid en belangrijkheid van hen die het gezag dragen. Maar waar de burgers, door het openbaar gezag, dat zijn competentie te buiten gaat, in verdrukking gebracht worden, moeten zij van hun kant, wat objectief door het algemeen welzijn wordt gevraagd, niet weigeren, maar men noeme het niet ongeoorloofd, dat zij hun rechten en die van hun medeburgers tegen dit machtsmisbruik verdedigen, binnen de grenzen die de natuurwet en de wet van het evangelie stellen. De concrete wijze echter waarop een staat zijn eigen structuren en het juist functioneren van het openbaar gezag ordent, kan verschillend zijn, naar gelang van de verschillende aard van de volkeren en de voortgang der geschiedenis. Maar steeds moet zij dienen tot de vorming van een ontwikkelde, vreedzame en jegens allen weldoende mens en tot voordeel van de gehele mensenfamilie. Ieders medewerking in het openbare leven. Het is volledig in overeenstemming met de eigen aard van het mens zijn om juridisch vastgestelde politieke structuren te vinden die aan alle burgers steeds beter en zonder enige discriminatie de effectieve mogelijkheid bieden om vrij en actief deel te nemen, zowel aan het vaststellen van de rechtsfundamenten van de staat, als aan het staatsbestuur en bepalen van de eigen werksfeer en grenzen van de verschillende officiële instellingen, ten slotte ook aan de verkiezing van het regeringscollege. Alle burgers dienen dus voor ogen te houden hun recht en tegelijkertijd hun plicht om hun vrije stem te gebruiken tot bevordering van het algemeen welzijn. Prijzenswaard en te honoreren acht de kerk het werk van hen die tot dienstbaarheid aan de mensen zich aan het welzijn van de staat wijden en de lasten van dit ambt op zich nemen. Opdat de samenwerking van de burgers, gepaard aan plichtsbesef in het dagelijks leven van de staat, een goed resultaat kan bereiken, is een positieve rechtsorde vereist, waarin een passende verdeling van ambten en officiële instellingen en tegelijk een effectieve rechtsbescherming voor niemand nadelig zijn opgenomen. De rechten en de uitoefening daarvan van alle personen, gezinnen en groeperingen moeten erkend, in acht genomen en bevorderd worden. Tegelijk met de verplichtingen waaraan alle burgers gehouden zijn. Onder deze laatste komt vooral in aanmerking de verplichting om aan de staat materiële en persoonlijke diensten te bewijzen die voor het algemeen welzijn vereist worden. De bestuurders moeten ervoor waken de familiale, sociale en culturele groeperingen, de intermediaire instanties en instellingen niet te belemmeren, noch van hun wettelijke en effectieve bewegingsvrijheid te beroven. Laten ze liever erop uit zijn deze graag en in goede orde te bevorderen. De burgers echter, afzonderlijk of in groepsverband, moeten ervoor waken niet te grote macht aan het openbaar gezag toe te kennen, noch overdreven voordeel en nut daarvan ongepast te verwachten, zodat zij de eigen verplichtingen van de personen, gezinnen en groeperingen in gevaar brengen. Door de vrij ingewikkelde conjunctuur ziet het openbaar gezag zich nu meer dan vroeger gedwongen in te grijpen in sociale, economische en culturele zaken, om betere voorwaarden te verwerkelijken waarmee de burgers en groeperingen effectiever geholpen zijn bij het vrij nastreven van het welzijn van de gehele mens. Naar de diverse streken, evenwel, en volgens de ontwikkeling van de volkeren, kunnen op verschillende wijze de verhoudingen opgevat worden tussen de socialisatie en de autonomie en vooruitgang van de persoon. Maar waar de rechtsuitoefening vanwege het algemeen welzijn tijdelijk beperkt wordt, moet de vrijheid zo snel mogelijk hersteld worden als de omstandigheden veranderd zijn. Maar het is onmenselijk dat het openbaar gezag vervalt tot totalitaire of dictatoriale vormen die een inbreuk zijn op de rechten van de persoon of maatschappelijke groeperingen. De burgers moeten een grootmoedige en getrouwe vaderlandsliefde aan de dag brengen, maar zonder chauvinisme, zo derhalve dat zij steeds ook aandacht blijven hebben voor het welzijn van de gehele mensheid, die door diverse banden tussen rassen, volkeren en naties wordt samengehouden. Alle christengelovigen moeten in het politieke leven een speciale en eigen roeping zien, waardoor zij een lichtend voorbeeld moeten zijn door plichtsbetrachting en dienstbaarheid aan het te bevorderen algemeen welzijn, zodat zij ook metterdaad bewijzen hoe schone harmonie er kan bestaan tussen gezag en vrijheid, tussen persoonlijke initiatief en gebondenheid aan de structuren van heel het maatschappelijk bestel, tussen de wenselijkheid van eenheid en de voordelen van verscheidenheid. Zij dienen de gewettigde onderling verschillende opvattingen over de ordening van het tijdelijke te erkennen en hun medeburgers, die deze ook in partijverband met eerlijke middelen verdedigen, te respecteren. Van hun kant moeten de politieke partijen datgene bevorderen wat naar hun oordeel voor het algemeen welzijn vereist is, maar nooit mag men eigen voordeel stellen boven het algemeen welzijn. De burgerlijke en politieke opvoeding, tegenwoordig zowel voor een volk als met name voor de jeugd ten zeerste noodzakelijk, moet goed behartigd worden, zodat alle burgers hun aandeel kunnen hebben in het politieke leven van de gemeenschap. Wie daarvoor geschikt zijn of kunnen worden, moeten zichzelf voorbereiden voor de politiek, een moeilijk en tegelijk zeer edel beroep. En trachten ze te bedrijven zonder te denken aan eigen voordeel en winstbejag. Tegen onrecht en verdrukking, willekeurige overheersing van één mens of één politieke partij en tegen onverdraagzaamheid moeten zij in een onbesproken levenswandel en verstandig ageren, maar in eerlijkheid en billijkheid, ja, in liefde en politieke krachtdadigheid moeten zij zich wijden aan het welzijn van allen. De staat en de kerk. Van groot belang is het, vooral waar de maatschappij pluralistisch is, dat men de verhouding tussen staat en kerk in een juist perspectief ziet en dat men duidelijk onderscheid maakt tussen datgene wat de christen gelovigen, hetzij afzonderlijk, hetzij in groepsverband, op eigen verantwoordelijkheid doen als burgers, geleid door een christelijk geweten, en datgene wat zij doen in naam van de kerk onder leiding van hun herders. De kerk die op grond van eigen takencompetentie op geen enkele wijze met een staat vereenzelvigd wordt, nog aan enig politiek systeem is gebonden, is tegelijk teken en bescherming van de transcendentie van de menselijke persoon. De staat en de kerk zijn op eigen terrein onafhankelijk van elkaar en autonoom. Maar beide zijn zij, hoewel op verschillende titel, dienstbaar aan de persoonlijke en maatschappelijke roeping van dezelfde mensen. En dit dienstwerk zullen zij des te effectiever tot welzijn van allen uitoefenen, naarmate zij beide meer een gezonde onderlinge samenwerking tot stand brengen, met inachtneming van de omstandigheden van plaats en tijd. Want de mens is niet beperkt tot de tijdelijke orde alleen, maar levend in de menselijke geschiedenis behoudt hij onverkort zijn eeuwige roeping. De kerk nu, gefundeerd op de liefde van de Verlosser, draagt hiertoe bij, dat namelijk binnen de grenzen van een natie en tussen de naties onderling rechtvaardigheid en liefde wijd en zijd heersen. Door de evangelische waarheid te prediken en alle terreinen van menselijke activiteit te verlichten met haar leer en met het getuigenis dat de christengelovigen afleggen, eerbiedigt en bevordert zij de politieke vrijheid en verantwoordelijkheid van de burgers. Gezonden om aan de mensen Christus te verkondigen als de Verlosser van de wereld, steunen de apostelen en hun opvolgers tezamen met hun medewerkers bij de uitoefening van hun apostolaat op de macht van God, die zeer vaak door de zwakheid van de getuigen de kracht van het evangelie duidelijk maakt. Want al wie zich aan het dienstwerk van Gods woord wijden, moeten de eigen wegen en hulpmiddelen van het evangelie gebruiken, die in velerlei opzicht verschillend zijn van de hulpmiddelen van de aardse staat. Nu zijn het aardse en datgene wat in de menselijke levensconditie deze wereld ten boven gaat, onderling nauw verbonden. En ook de kerk maakt gebruik van het tijdelijke, voor zover haar eigen zending dit vergt. Maar zij stelt haar hoop niet op privileges, haar door het staatsgezag aangeboden. Ja, zij zal zelfs van sommige wettelijk verworven rechten afzien wanneer mocht blijken dat het gebruik daarvan twijfel oproept aan de oprechtheid van haar getuigenis of de nieuwe levensomstandigheden een andere ordening vereisen. Maar altijd en overal moet het haar toegestaan zijn in een reële vrijheid het geloof te prediken, haar sociale leer te onderwijzen, haar taak te midden van de mensen ongehinderd te vervullen en een moreel oordeel te vellen, ook over dingen die tot de politieke orde behoren, met name wanneer de fundamentele rechten van de persoon of het zielenheil dit eisen, daarbij alle en alleen die hulpmiddelen aanwendend, welke met het evangelie en het welzijn van allen naar verscheidenheid van tijd en omstandigheden overeenkomen. Door zich getrouw aan het evangelie te houden en eigen zending in de wereld uit te voeren, verstevigde de kerk, wier taak het is om al wat er aan waarheid, goedheid en schoonheid in de mensengemeenschap gevonden wordt, te ondersteunen en te verheffen, de vrede tussen de mensen ter ere van God. Hoofdstuk 5. De zorg voor de vrede en de bevordering van de volkerengemeenschap. Juist in de jaren die wij beleven, nu ellende en angst nog zwaar blijven wegen op de mensen ten gevolge van een dreigende of reeds om zich heen grijpende oorlog, is de gehele mensenfamilie in haar rijpingsproces gekomen tot een beslissend ogenblik. Nu de mensheid geleidelijk tot eenheid is gegroeid en zij zich van deze eenheid allerwegen ook meer bewust wordt, kan zij haar taak, namelijk om van deze wereld voor alle mensen der aarde een inderdaad menswaardiger woonstede te maken, niet volvoeren, tenzij allen tot inkeer komen en hun hart bekeren tot de waarheid van de vrede. In samenklank met de diepere strevingen en wensen van het mensdom gaat daarom in onze tijd de evangelische boodschap met nieuwe helderheid klinken. Zalig de vredebrengers, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Dat horen we in het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 5, vers 9. Daarom stelt het concilie zich voor de echte en edele vredesgedachte te illustreren, de afschuwelijkheid van de oorlog te veroordelen en de christenen dringend op te roepen om, met de hulp van de vredebrenger Christus, samen te werken met alle mensen om de vrede in gerechtigheid en liefde onder hen te vestigen en de vredesinstrumenten gereed te maken. De ware aard van de vrede. Vrede is niet louter de afwezigheid van oorlog. Nog kan ze teruggebracht worden tot het louter aanhouden van een evenwicht tussen tegengestelde krachten. Nog ontstaat zij onder de ijzeren arm van dwingelandij. Maar in ware en eigenlijke zin wordt zij een werk van gerechtigheid genoemd. Zij is de vrucht van de orde die door de goddelijke schepper in de maatschappij is geplant en die door de mensen, in intens verlangen naar steeds volmaakter gerechtigheid, tot wasdom moet worden gebracht. Want, hoewel het algemeen welzijn van het mensdom in diepste wezen geordend wordt door de eeuwige wet van God, maar toch naar zijn concreet te realiseren gestalte in de groei der tijden steeds opnieuw aan veranderingen onderhevig is, is de vrede nooit een definitieve verworvenheid, maar een permanente opdracht. Daar bovendien de wil van de mens zwak is en ook door de zonde gewond, eist de zorg voor de vrede constant van ieder de beheersing van zijn hartstochten en van de wettige overheid voortdurende waakzaamheid. Toch is dit niet voldoende. De vrede kan op deze aarde niet verkregen worden als het welzijn van de personen niet wordt gewaarborgd en de mensen in wederzijds vertrouwen elkaar niet spontaan laten delen in de rijkdommen van hun geest en talenten. De vaste wil om andere mensen en volkeren en hun waardigheid te respecteren en de ijverige toeleg op broederlijke medemenselijkheid zijn absoluut noodzakelijk om de vrede te bereiken. Zo is de vrede de vrucht ook van de liefde, die nog verder gaat dan de rechtvaardigheid kan reiken. De vrede op aarde die ontspruit uit de naastenliefde is het beeld en de vrucht van de vrede van Christus, die voortkomt uit God de Vader. Want de mens geworden zoon van God, de vredevorst, heeft door zijn kruis alle mensen met God verzoend, de eenheid van allen in één volk en in één lichaam hersteld en zodoende in zijn eigen vlees de haat vernietigd en door zijn verrijzenis verheerlijkt de geest van liefde in de harten van de mensen uitgestort. Daarom zijn alle christenen dringend geroepen om in liefde de waarheid behartigend zich te verenigen met de werkelijk vrede-lievende mensen, ten einde de vrede af te smeken en tot stand te brengen. In deze geest kunnen wij niet nalaten hen te prijzen die bij de verdediging van rechten hun toevlucht zoeken tot de non-violence-methode, tot verdedigingsmiddelen dus die overigens ook de zwakkeren ter beschikking staan, mits dit kan geschieden zonder inbreuk op de rechten en verplichtingen van anderen of van de gemeenschap. Voor zover de mensen zondaars zijn, worden zij bedreigd door oorlogsgevaar en wel blijvend tot aan de komst van Christus. Maar voor zover zij in liefde verbonden de zonde overwinnen, wordt ook het geweld overwonnen, totdat het woord vervuld wordt, dat we horen in Jesaja hoofdstuk 2, vers 4. Dan smeden ze hun zwaarden tot ploegijzers om en hun lansen tot sikkels. Geen volk trekt zijn zwaard meer tegen een ander en niemand oefent zich voor de strijd. Deel 1. Het voorkomen van oorlog. Het beteugelen van de oorlogsverschrikking. Ofschoon de laatste oorlogen onze wereld zeer ernstige materiële en morele schade hebben berokkend, zet de oorlog nog dagelijks in een of ander deel van de aarde zijn verwoestend werk verder. Erger nog, nu wetenschappelijke wapenen van allerlei soort in de oorlog worden ingezet, dreigt zijn verwoestend karakter de strijdende partijen tot een barbarendom te brengen, dat dat van voorbije tijden verre overtreft. Verder maken de gecompliceerdheid van de huidige situatie en de ingewikkelde internationale betrekkingen het mogelijk dat met nieuwe, arglistige en subversieve methodes oorlogen ondergronds blijven voortduren. In talrijke omstandigheden worden allerlei vormen van terreur als een nieuwe manier van oorlog voeren gehanteerd. Met het oog op deze vervallen toestand van de mensheid wil het concilie voor alles de permanente kracht van het natuurlijk volkerenrecht en de algemeen geldende principes daarvan in herinnering roepen. Juist het wereldgeweten proclameert deze principes steeds nadrukkelijker. Daden die opzettelijk daartegen ingaan, alsook bevelen die dergelijke daden voorschrijven, zijn dus misdadig. En blinde gehoorzaamheid kan geen excuus vormen voor hen die dergelijke bevelen opvolgen. Onder deze daden dienen vooral die gerekend te worden waardoor een heel volk, natie of etnische minderheid volgens een zekere vaste planning systematisch wordt uitgeroeid, wat ten scherpste veroordeeld moet worden als een afschuwelijk misdrijf. Ten zeerste te prijzen is daarentegen de moed van hen die niet bevreesd zijn om zich openlijk tegen hen die dergelijke bevelen geven, te verzetten. Met het oog op oorlogen bestaan verschillende internationale verdragen die door heel wat naties zijn ondertekend en de bedoeling hebben de militaire oorlogsactiviteit met haar gevolgen minder onmenselijk te maken. Zo bestaan er overeenkomsten met betrekking tot het lot van gewonde soldaten of krijgsgevangenen en meer van dergelijke bepalingen. Deze verdragen moeten worden nagekomen. Meer nog, allen, maar vooral de regeringen en de deskundigen op dit terrein zijn verplicht alles te doen wat in hun vermogen ligt om deze verdragen te perfectioneren en aldus beter en effectiever bij te dragen aan de beteugeling van de oorlogsverschrikking. Bovendien lijkt het billijk dat de wetten een humane regeling treffen in het geval van hen die om gewetensredenen militaire dienst weigeren, maar niettemin een andere vorm van dienst aan de menselijke samenleving op zich willen nemen. Met dat alles is natuurlijk de oorlog niet uit het leven van de mensheid gebannen. En zolang het oorlogsgevaar nog zal bestaan en er nog geen internationale autoriteit is met eigen competentie en passende uitrusting, zal men de regeringen het recht om zich wettig te verdedigen niet kunnen ontzeggen, indien alle mogelijkheden van vreedzame onderhandelingen zijn uitgeput. De regeringen en anderen die verantwoordelijkheid voor de staat dragen, hebben dus de plicht het welzijn van de hun toevertrouwde volkeren te behartigen. Zij dienen ernstige problemen met overeenkomstige ernst te behandelen. Maar iets anders is krijgsverrichtingen te ondernemen voor de rechtvaardige verdediging van het volk, iets anders andere volkeren willen onderwerpen. En het oorlogspotentieel wettigt niet elk militair of politiek gebruik daarvan. Ook is het niet geoorloofd als een oorlog ongelukkigerwijze toch is uitgebroken, daarom alleen al de tegenpartij maar alles aan te doen. Zij echter, die onder de wapenen hun vaderland dienen, moeten zichzelf ook gedragen als dienaren van de veiligheid en vrijheid van hun volk. In een juiste vervulling van deze dienst leveren zij werkelijk hun bijdrage tot bestendiging van de vrede. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar wij u mochten voorlezen uit de 13e pastorale constitutie over de kerk in de wereld van deze tijd van het Tweede Vaticaanse Ecumenisch Concilie, Gaudium et Spes, gepubliceerd door de heilige paus Paulus VI op 7 december 1965. Een volgende keer gaan wij verder onder dit vijfde hoofdstuk en komen we toe aan de titel De Totale Oorlog. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.